Een podcast over social media. Hoe een algoritme precies werkt, waarom je verslaafd raakt aan je smartphone en hoe evil grote bedrijven als Meta en Google echt zijn. Ik interview gasten die expert zijn in hun vakgebied en helderheid kunnen geven over complexe onderwerpen. Is gezichtsherkenning van AI in social media filters gevaarlijk? En waarom is video bijvoorbeeld zo belangrijk? En wat denken we dat de Chinese overheid nou eigenlijk gaat doen met onze data? En nog een belangrijke, hoe ziet social media er over 10 jaar eigenlijk uit? Dit is aflevering 3, AI en de nieuwe realiteit. Een aflevering over fake news, synthetische media, AI-vriendjes en andere virtual humans, moeilijk woord. Ik interview Sander Duivenstein, trendwatcher en onderzoeker naar de impact van nieuwe technologie. En ook auteur van de bestseller Echt Nep. Hoe nep is de content op social media straks? En ja, wat is nou precies nep en hoe erg is het dat iets nep is? Welkom Sander.
Ja, dankjewel.
Ik heb een korte introductie over jou geschreven, maar ze geeft me aan of het helemaal klopt of niet. Je bent spreker en trendwatcher en auteur over de impact van nieuwe technologie. Je schreef de bestseller, die ik hier overigens heb liggen gelezen heb, Echt Nep, die eind 2021 verscheen en gaat over het spelen met de realiteit in tijden van AI, deepfakes en de metaverse.
Ja, dat klopt.
Je woont in Brabant, nog wat achtergrond. Je hebt wat kinderen die studeren. En ik zag op je Insta een hele schattige tackle die Loetje heet. Ik weet niet of het een tackle is.
Het is een tackle.
Oh ja. ik ken jou uit de sprekerswereld. Als ik jou op het podium zie staan, dan luister ik altijd met open mond. Dat is een paar keer gebeurd. Naar al jouw voorbeelden en jouw toelichting daarbij. En ik heb je gevraagd voor deze podcast, omdat je motto mij enorm aanspreekt. Bedrijven moeten geen weerstand bieden aan nieuwe technologie, maar juist deze aangrijpen om te veranderen. Het is digitaal Darwinisme, dat las ik nog op je site. Adopt or die. Ja, is dat nog steeds bij jou je quote?
Ik eindig altijd mijn presentaties met die opmerking dat bedrijven, mensen moeten experimenteren met nieuwe technologie om het echt goed te kunnen begrijpen wat het voor hun gaat betekenen. Ik heb er altijd een hekel aan als mensen de waarheid prediken en ze hebben nog nooit bijvoorbeeld een TikTok-account geopend of aangemaakt of ermee gespeeld. Ja. Dus ja, aan de lijve ondervinden. En ik denk inderdaad, als je kijkt naar het huidige tijdsgevricht, dat we in een soort stroomversnelling terecht zijn gekomen. En ja, dus inderdaad digitaal Darwinisme, veranderen of verdwijnen. En ik hoop altijd maar dat de meeste mensen kunnen mee veranderen.
Ja, ja, dat is ook zo. En een hele belangrijke vraag, want ik heb altijd ook al trendwatcher willen worden. Ik voel het me ook een beetje, maar ja, het is natuurlijk best wel een vak. Hoe word je dat? Dus mijn vraag is eigenlijk, wat heb je gedaan?
Nou ja, dat is meer een stempel of een label wat andere mensen op mij gedrukt hebben. Ik vind het eigenlijk een ontzettende jeukterm.
Is het ook wel, maar
liever zelf niet gebruik. En weet je, trendwatchers prediken dan de toekomst te kunnen inzien. En ja, ik kan het absoluut niet. Nee. Weet je, ik doe gewoon, ik denk dat maar dat ik of wij vanuit het Verenigd Instituut Nieuwe Technologie gedegen onderzoek doen naar de impact van nieuwe technologie. We spreken heel veel mensen, we lezen heel veel en daar laten we onze eigen visie op los. Maar ik ga ook niet in de toekomst kijken 5 of 10 jaar verderop. Ja, dat vind ik echt.
Dat is
moeilijk. Ja, nou, weet je dan, alsof je in een glazen bol zit te staren. En dat,
maar vind je je boek dan nog, want die is uit 2021. Hoe kijk je daar dan op terug nu, dat je 2 jaar later bent?
Nou, eigenlijk 2 jaar te vroeg. Er zit 6 manjaar in onderzoek in. Met z'n 3 hebben we er 2 jaar aan besteed. Dus echt wel gedegen onderzoek.
Ja.
En wat we daarin dan voorspeld hebben. Ja, voorspellen. We zagen het gewoon gebeuren. Dat generatieve AI, ChatGPT, OpenAI, Midjourney, DALL-E. Al die tools waarmee je met een tekstprompt de realiteit kunt manipuleren.
Ja.
We zagen het gewoon gebeuren. En vervolgens, begin dit jaar, is het losgebarsten.
Ja, dat is echt gebeurd, hè? Dat is zo bizar. Alleen wel bijvoorbeeld de metaverse, dat is dan weer wat stiller geworden rondom die metaverse. En het,
Ja, weet ik niet. Ik denk dat zo'n metaverse, een door AI aangedreven 3D-achtige versie van het internet, nog steeds gaat gebeuren. Alleen ook dat wel weer, dat blijft toekomst kijken. Het moment waarop het gaat gebeuren, ja, ik durf er geen voorspelling over te doen.
Nee.
Maar je zag, vorige week nog dat Meta met hyperrealistische avatars zat te communiceren in de metaverse. Dat heeft wel weer een heel groot positief effect gehad op een hele hoop mensen. Van ja, dat komt er inderdaad echt aan.
Ja, oh ja, want er was weer een conferentie vanuit Facebook. Of vanuit
ja,
Meta.
Facebook heeft weer een aantal nieuwe producten aangekondigd. En een podcast van Lex Friedman samen met Mark Zuckerberg speelde zich af in de metaverse. En daar zaten gewoon twee hyperrealistische avatars, twee digitale tweelingen van hunzelf, zaten in een virtuele ruimte met elkaar te communiceren. En dat, dat sloeg in als een bom.
Ja, oh, bizar. Oh, dat gaan we nog even kijken. Ja. Kunnen we in de link zetten van de podcast. En, wat is jouw dagelijks werk dan? Want je zegt ook het onderzoek. Werk je voor een bedrijf?
Ik werk voor het Kennisinstituut Nieuwe Technologie. Dat is onderdeel van Society. En mijn werk is dus echt de impact van nieuwe technologie onderzoeken op mensen, bedrijven en onze maatschappij. En dat doen we op verschillende manieren, door rapporten te schrijven. Het boek Echt Nep.
Ja.
En we organiseren ook onze eigen evenementen voor de klantenkring van Society.
Oh ja.
En daarnaast sta ik op diverse podia, zowel nationaal als internationaal, het evangelie te prediken.
En geniet je van je werk?
Ja, weet je, hier sta ik mee op en ga ik mee naar bed. Vroeger werd ik nog wel schillend wakker. Dat gelukkig niet meer. Maar mijn telefoon ligt naast mijn nachtkastje.
Ja.
En zodra ik wakker word, grijp ik het apparaat om te kijken wat er gebeurd is.
Ja, precies. Want ik zie ook al op LinkedIn deel jij ook altijd leuke evenementen. Ook zag ik dat Las Vegas evenement van U2 in de Sphere, de nieuwe Dome of hoe het ook heet. Door jou blijf ik ook op de hoogte van al die nieuwe ontwikkelingen. Wat zijn jouw bronnen dan?
Ja, mensen uiteindelijk.
Ja.
Ik volg gewoon heel veel mensen. En ik zit op verschillende sociale mediakanalen. Maar het zijn met name een aantal interessante mensen, of tenminste mensen die ik interessant vind, die mijn brein aan het werk zetten.
Ja, ja.
En weet je, als je in dat wereldje zit, je ziet jezelf ook. Als je netwerk maar groot en uitgebreid genoeg is, soms tippen mensen je en andere keren. Ja, het komt gewoon op een of andere manier komt het wel naar je toe. En ik lees belachelijk veel. Dus ik lees bijna 3 boeken per week die alleen maar hiermee te maken hebben.
Oh, wow. Okay.
Dus ja, en ik zit ook altijd de bronlijsten, de referenties na te speuren of er iets tussen staat wat ik nog niet ken. En dan ga ik daar weer op onderzoek naar en zo dus.
Oh, leuk. Dus jij leest liever dan dat je video's kijkt? Of heb je daar voorkeur op?
Nou, ik ben zwaar verslingerd aan TikTok. Dus dat komt ook iedere dag wel een uur, anderhalf uur naar me toe. Dat is meestal in de avonduren dat ik daarop zit. Ik kijk nagenoeg geen televisie meer. En ik heb iets van 6 of 7 kranten.
Echt? Old school.
Weet je.
Ja.
Ook daar gebeuren gewoon, er zitten ook interessante mensen bij. En dan betaal ik voor zo'n abonnement en heb ik het allemaal. Ja.
Het is natuurlijk ook zo, er zijn hele goede journalisten. Ja, en die zitten verscholen achter die kranten. Dus je moet je die kranten voor aanschaffen.
Ja, en
of
nieuwsbrieven
online.
En weet je, gewoon een ratje toe van alles.
En zitten er ook Nederlandse mensen bij? Of is het vooral
buitenlands? Ja, absoluut. Ja? Wouter van Noord, Kelly van der Waal van Picture Perfect, Doortje Smithuizen van Gouden Bergen. Dat zijn mensen die ik echt op de voet volg. Die er ook middenin staan, die mij ook iedere keer weer nieuwe ideeën aandragen. Of in ieder geval mijn eigen gedachten verder helpen.
Ja, precies. Wat leuk. En bij Society, wat heb jij gestudeerd eigenlijk?
Ik ben afgestudeerd econoom. 96 in Universiteit Tilburg destijds. En in de richting strategisch management. En toen ik afstudeerde was ik, geloof ik, 26. En toen kon ik bedrijven gaan vertellen hoe ze strategie op de meest optimale manier moesten implementeren. En dat was meteen einde oefening.
Oh ja. Ja, dat is bijzonder.
Daar zat niemand op te wachten. Dus ik ben meteen IT ingerold via Capgemini. Uiteindelijk bij dochtermaatschappij Society.
Dat is behoorlijk trouw als je daar al zo lang werkt.
Ja. Ja, meer dan 20 jaar.
Oh, wat bijzonder. Dus niet zelfstandig ondernemer. Of ook, ook daarnaast natuurlijk om...
Ik ben ooit een van de allereerste commerciële weblogs van Nederland gestart. Heette destijds Jerrel. Lag in het verlengde van Geen Stijl, Rete Cool, VK Mag.
Ja.
Vrij groot, vrij populair. En dat hadden we ooit kunnen verkopen, maar toen kwam de economische crisis. Mm. En sinds 2015 heb ik dat van de hand gedaan. Maar het was wel de trigger om met deze materie, met sociale media, te gaan spelen.
Ja. Ja, precies. Want de raakvlakken zitten ook wel. Ik zit heel erg op social media, of heel erg. Ik vind het leuk om strategisch te kijken naar TikTok en Instagram, vooral de nieuwe kanalen. En content. Voor mij is verhalen vertellen heel erg leuk. En jij vertelt altijd verhalen, maar nog veel eigenlijk wat breder dan dat ik dat doe rondom nieuwe technologie.
Nou ja, verhalen. Ik denk dat, dat hebben we ook duidelijk in ons boek geschreven. Wij mensen zijn verhalende wezens.
Ja.
En ik denk dat we ook in een tijdperk terechtgekomen zijn waarbij grote verhalen niet langer meer bestaan. En ik denk dat we juist heel erg weer een nieuw groot verhaal nodig hebben om de neus dezelfde kant op te krijgen.
Ja.
En daar kan technologie, media, digitale media, kan daarbij bij helpen.
Ja, want ik deze week heb ik met heel veel tools zitten spelen hoe je automatisch content kunt maken. Bijvoorbeeld een videootje van 4 minuten. Ze gooien in de tool Munch, heet dat dan. En die maakt er 10 TikToks van. Dan mag je zelf kiezen, hè, of je Instagram Reels wil of YouTube Shorts. En opeens zat ik me af te vragen, jeetje, als we dit allemaal gaan doen, hoeveel, er is al zoveel content. Dan komt er nog 10 keer zoveel content. Hoe kunnen we dat nog bijhouden en lezen? Of kijken eigenlijk?
Nou ja, ik denk 2 dingen. Je hebt gelijk. Er komt gewoon steeds meer materiaal bij. Wat ook steeds meer kunstmatig niet echt is. Wat dus door kunstmatige intelligentie gemaakt is. Ik las 2 cijfers. Er zijn nu meer foto's gegenereerd door kunstmatige intelligentie dan wij mensen ooit met een fototoestel met onze smartphone gemaakt hebben. Dus we worden aan alle kanten ingehaald. En ten tweede, ik denk dat algoritmes, kunstmatige intelligentie dermate intelligent wordt dat ze ons op de menselijke maat kunnen gaan bedienen. Dus dat je alleen nog maar de content toegestuurd krijgt die jou interesseert en naar een hoger niveau zou kunnen tillen.
Ja, zoals het algoritme van TikTok ooit.
Absoluut, ik denk dat een uitstekend voorbeeld is.
Ja, precies. Het is echt, er is geen ontkomen aan. Maar ook alle anderen hebben ook gezegd, wij gaan ook dat algoritme introduceren. Ja. LinkedIn weet ik eigenlijk nog niet. Dat vind ik zo'n saai platform ook, hoor. Maar het is
daar zitten weer een aantal interessante mensen op. En ik open het toch iedere dag wel een paar keer. Ja. En daar zie ik toch interessante berichten over voorbij komen.
Ja, ook een paar keer?
LinkedIn vind ik momenteel interessanter dan Twitter om mijn informatie van. Of ja, wat is het tegenwoordig? X om mijn informatie vandaan te halen.
Ja, het is wat rustiger of zo. Ik heb het idee dat je daar wat...
Nou, minder gescheld, minder gezeur. Ja, en weet je, iedere dag verandert er wel weer iets aan... aan Twitter.
Dus, ja, dat is ook zo.
Ja, de lol is er vanaf.
Ik wil jou nog even een dilemma voorleggen, want het is altijd lekker om even tussendoor. En dan heb ik drie vragen aan je en je moet kiezen.
Oké. Okay.
Maar je mag ze daarna toelichten, hoor. Dus dat is, ik heb geen hele gekke dingen. Social media accounts van virtuele mensen of van echte mensen?
Echte mensen.
Oké. VR of AR?
AR.
En eentje die in mijn straatje ligt, bier of wijn?
Dat is een gewetensvraag.
Oh.
Ik denk toch wijn.
Ja?
Ja.
Okay. Nou, ik heb een cadeautje voor je straks. Dat heb ik misschien verkeerd gegooid.
Nee.
Oh, gaat het horen?
Het is bijna lekker, maar van wijn hoef ik minder vaak naar de wc.
Ja, dat
dat is echt de reden.
Over de eerste, hè? Dus je volgt liever echte mensen dan virtuele mensen. Want wat vind je van die twee typen? Ja, dat zijn natuurlijk twee uitersten. Maar wat vind je van de virtuele mensen?
Ik vind momenteel gewoon nog dat echte mensen mij meer te vertellen hebben. En dat de virtuele mensen die er zijn. En dan, ik schaar er ook maar onder het gemak even ChatGPT onder. Vind ik nog te primitief. Te weinig. Het vertelt me te weinig nieuwe dingen.
Ja.
En dat, weet je, ik mis een stuk originaliteit, een stuk creativiteit. Terwijl ik wel onder de indruk ben bijvoorbeeld van ChatGPT. Ja. Ik werk er bijna dagelijks mee. Maar ik vind met name het gesprek, mensen in de ogen aankijken, de diepgang daarin zoeken. Ja. Dat mis ik bij virtuele mensen. Ik vind het toch nog steeds erg oppervlakkig.
Ja, daar kunnen we zo nog even over hebben, over de Snapchat-vriendjes en de en Meta's plannen daarin. Vind ik leuk. En de vraag VR of AR, toen zei je AR, augmented reality.
Ja, omdat ik VR, ik heb het ook een tijd met mijn collega's de mede-auteurs van het boek gedaan. We hebben iedere maandagochtend vergaderden wij in een virtuele omgeving. Oh, ja. Op een gegeven moment was daar het spannende ook wel van af. En vond ik het weinig toevoegen. En AR, ik denk dat we voortdurend meemaken dat er een soort van digitale laag over onze wereld heen ligt. En die hoef ik nog geen eens per se te zien, maar ook vandaag kom ik hier naartoe lopen en is eigenlijk AR dat me hier toch naartoe brengt. Dus ik vind dat heel fijn, heel makkelijk. En daar zie ik veel meer...
Hoe werkt dat? Ik bedoel, met Google? Of hoe,
nou, gewoon mijn horloge die me al signalen geeft naar de digitale, van je moet links of rechts af. Ik schaar het ook maar onder AR. Ja. Daar zie ik veel meer in. En ik zie ook Facebook. Die heeft van de week weer die nieuwe Ray-Bans gelanceerd.
Ja,
dat zie ik veel meer. Zo'n grote bril dragen. Het zijn dure apparaten. Het zijn bakstenen op je hoofd. Dus nog te vroeg.
Ja, dat is precies. Dat is ook zo. En dat is augmented reality. Is dat, als je mixed reality zegt, is dat ook hetzelfde? Of is dat weer wat anders?
Ja, dat ligt er weer ergens tussenin.
Okay.
Maar wat dat betreft, je hebt extended reality, virtual reality, mixed reality, augmented reality en de normale realiteit.
Ja.
Dan noem ik er 5 even heel snel op.
Okay.
Ik heb ongetwijfeld nog een aantal gemist.
Ja, want ik wilde inderdaad een vraag stellen zo meteen aan je over synthetische media, wat veel gebruikt wordt. Maar eerst nog even VR of AR hebben we gedaan. Bier of wijn nog even toelichten?
Nou ja,
of zei je eigenlijk al?
Nou ja, liefhebber van bier. Liefst ook veel verschillende soorten bieren. We hebben ook een mooi café, een tweetal cafés in Oosterwijk. Waarbij je verschillende bieren kunt drinken. Dat doe ik graag.
Ja.
Maar dan moet ik altijd veel naar de wc. Dus als ik uit eten ga, dan dus ook liever gewoon zit ik aan de rosé van de witte wijn.
Ja. En heb je daar ook app? Want ik gebruik de app Untappd bijvoorbeeld voor biertjes. Maar gebruik je
Nee, ik hou het niet bij. Nee, ik ben meestal met een vriend die dat die feilloos weet wat wij de afgelopen keer gedronken hebben. Dus die bestelt er weer een nieuw soort bier.
Ja, precies. Wat ik onhandig vind in Untappd is dat je helemaal alles zelf moet doen. Je moet helemaal zelf het biertje invoeren en de rating. En het is eigenlijk best wel veel werk. Dus ik denk
in het begin is het makkelijk, maar hoe verder je in de avond komt, wordt het lastiger.
Dan wordt het, zeker. Ook als je een bril nodig hebt om je beschermd te zien. Oké. Okay. Ik ga toe naar alle vragen die ik voor jou heb. Het zijn er eigenlijk zoveel. En we hebben ongeveer een half uur nog. Over het woord synthetische media is eigenlijk wel... In je boek heb je het veel over synthetische media. Nou, ik gebruikte laatst het woord ook in de training en iedereen had geen idee waar ik het over had. De gemiddelde mens is dat, denk ik. Wat bedoel je precies, of wat bedoelen jullie precies met synthetische media? En hoe herken je het? Ja, het zijn twee verschillende vragen. Wat bedoel je ermee?
Nou, synthetische media is eigenlijk media die geproduceerd is door kunstmatige intelligentie. Dus het is kunstmatige intelligentie die tekst, beeld, video of geluid of zelfs virtuele ervaringen produceert.
Ja.
Alleen, synthetische media was 2 jaar geleden was dat het begrip waar we toen mee spraken. Alleen nu 2 jaar verder, dus gauw terug aan het begin van dit jaar, eind vorig jaar, kregen we dus generatieve AI.
Ja.
Kunstmatige intelligentie die dingen kan genereren. Dus dan praat je over ChatGPT, Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, al die tools. En dat heeft een beetje de discussie gekaapt, maar uiteindelijk het resultaat van generatieve kunstmatige intelligentie is synthetische media.
Ja,
en het spannende daaraan is dat als je kijkt naar kunstmatige intelligentie en de geschiedenis daarvan, voorheen was kunstmatige intelligentie bedoeld om patronen te herkennen. En nu hebben we dus kunstmatige intelligentie in het leven geroepen, die niet alleen patronen kan herkennen, maar ze ook kan genereren, kan maken, kan creëren. En daar ligt denk ik het spanningsveld.
Ja, en wat is dan, als vroeger in Photoshop kon ik ook allemaal dingetjes toevoegen. Is dat dan ook al...
Ja, Photoshop aan zich was natuurlijk vroeger een hele domme tool.
Ja, ja.
Dat was dus nog gewoon door mensen gemaakt, maar wel met behulp van digitale technologie. En nu heb je dus echt, ook Photoshop heeft een generative fill tegenwoordig.
Ja, ja.
Maar nu gaan die dus ook synthetische media produceren en is het eigenlijk ook generatieve AI geworden.
Ja. Ja, precies. En dan komt meteen op de tweede vraag. Hoe herken je het dan? Als je in je social media aan het scrollen bent, zie je...
Het onderscheid wordt dus gewoon steeds moeilijker. Het onderscheid tussen echt en nep, tussen feit en fictie, verdwijnt steeds meer naar de achtergrond. En ik denk dat we onlangs allemaal een keer erin gestonken zijn. Het was met die allereerste foto van de paus in zijn witte
rappersjas. Oh ja, en die mooie grote jas.
Dat was de allereerste AI-hoax wereldwijd. En sindsdien wordt het gewoon steeds lastiger om het onderscheid te maken. Niet alleen met foto's, maar ook met video's, maar ook geluid. Het klonen van stemmen van artiesten. Ja. Complete nummers, muzieknummers die worden geproduceerd door een leek.
Ja.
Het is zo makkelijk geworden.
En hoe zie je dat eigenlijk voor je? Want bijvoorbeeld, ik las dat TikTok ook in zijn voorwaarden nu had gezet dat je het er eigenlijk zelf bij zou moeten gaan zetten als het zo gegenereerd is.
Dus dat wordt een wassen neus.
Ja,
ik geloof daar niet. Weet je, er zijn een aantal tools. Ik weet dat Microsoft is ook bezig om de content die geproduceerd wordt door kunstmatige intelligentie onzichtbaar te watermerken.
Ja.
Maar het is een soort van kat-en-muisspel. Uiteindelijk als iemand iets verzint om het te watermerken, zodat je het kunt trekken en tracen, zal er wel weer iemand anders zijn die ontdekt hoe je dat kunt omzeilen of kapot kunt maken.
Ja.
Dus het wordt gewoon steeds lastiger. En is dat erg? Dan moet je mee leren dealen, denk ik.
Ja, precies. En denk jij dat... dat is eigenlijk de laatste vraag, maar dat past heel goed hierbij. Over 10 jaar, is er dan meer echt of nep?
Ik denk dat er sowieso meer nep is.
Ja.
Dat er een heleboel content op het internet wordt geproduceerd door kunstmatige intelligentie. En ik zat toen net hier onderweg naartoe. Het was ook alweer een fysiek tijdschrift verschenen, wat compleet gegenereerd was door AI.
Oh.
Dus ook in de fysieke wereld zullen we steeds meer gaan meemaken.
Gaat overgaan.
Dus ja, weet je, wij pleiten in het boek ook voor een stuk mediabewustzijn.
Ja,
dat
ja,
mensen digitale geletterdheid, dat mensen hiervan op de hoogte zijn.
Ja. Ja, dat is ook zo. En jonge mensen, ja, die zullen misschien... Want ik vond het wel een hele goede vraag van jou. Maar hoe erg is het? Bij als je gewoon een leuke foto op Insta ziet van een leuk kapsel... Hoe erg is dat dat synthetisch gegenereerd of dat
niet,
door AI?
Nee. Niet, dan is, nee. Toch, dan is het toch vrij onschuldig.
Ja.
Kijk, het wordt pas erg als je inderdaad dingen probeert te manipuleren, te beïnvloeden. Ja. Als je probeert kwaad te doen. Als je probeert verkiezingen te stelen.
Precies.
Dat soort achtige dingen.
En die grens is natuurlijk lastig. Tenminste lastig.
Die is niet lastig te trekken. Alleen ik denk dat momenteel de regulering, wetgeving daarin op achterloopt. En dat we ook niet de tools hebben om inderdaad alles te trekken en traceren wat echt of nep is.
Nee. Oh, ik had in mijn eerste aflevering podcast Elia Doe. En die is nu gaat over algoritmes en data bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dus zij is daarmee bezig. Maar inderdaad, het is heel erg reageren op dingen die gebeuren. Dat zei ze ook.
Ja, weet je, ik denk dat zo. Maar dat is van alle tijden. Ja. Wetgeving loopt altijd achter op nieuwe technologie.
Ja, dat is ook zo. Ja. Zijn er nog meer belangrijke termen? Want jij noemt er heel veel net achter elkaar, hè? Type synthetische media, maar het ging dan over andere termen die je net noemde. Zijn er termen waarvan jij denkt van, hey, daar weet nog niet iedereen alles van, dat zouden we...
Jee,
Dat generatieve AI bijvoorbeeld, dat vind ik ook altijd wel. Want je hebt de tegenhanger, is dat dan een conversationele, hoe noem je het? De AI? De conversatie-AI?
Ik denk niet dat er echt, wat mij betreft is het ook niet echt een tegenhanger. Wat ik net zei, ik denk dat voorheen kunstmatige intelligentie was bedoeld om patronen te herkennen. En nu kunnen ze zelfstandig patronen genereren. Dus eigenlijk AI wordt creatief, nog wel met menselijke input. Want ik moet zelf de tekst intikken voor het gewenste eindresultaat.
Ja.
Maar ik heb ook alweer autonome AI gezien die ook van zichzelf creatief is. Dus dan ga je weer op een ander vlak.
Het wordt ingewikkeld. Ja, maar
gewoon het ding kan dingen creëren. Het is dat is de hele discussie omtrent creatief. En ik ben ook zo'n foto van de paus. Ja, ik vind dat enorm creatief.
Ja. Ja.
En dat vind ik ontzettend knap. Maar ook de teksten die ChatGPT genereert op basis van mijn vragen... En de dialoog die ik met het beestje heb, vind ik ook ontzettend creatief. En dat vind ik ook echt, dat helpt mij. Dus ik ben daar heel blij mee.
Dat klopt. Maar het is dus wel bijvoorbeeld, ik zie als je video's met AI genereert, wat ik gisteren met die tool probeerde, doet hij op basis van mijn 4 minuten filmpje. Als daar helemaal niks interessants in zit, haalt die tool daar ook niks interessants uit. Dus het blijft toch altijd wel een spel, een samenspel, lijkt het tot nu toe.
Kijk, ik vind bijvoorbeeld... Ik maak dagelijks gebruik van ChatGPT ter ondersteuning met teksten die ik schrijf. En dan kan ik vind ook met name de koppeling aan het internet, dat real-time is. Dus ik kan hem een artikel geven en ik kan vragen, kun je hier een reflectie op schrijven? Of zitten er riaten in? Of kun je mijn eigen tekst doorlezen? Heb ik iets gemist? Welke filosofisch gedachtegoed moet ik hier aan toevoegen? En dat voor mij is dan heel vaak ook een sparringspartner. En dat vind ik in ieder geval mijzelf naar een hoger niveau tillen.
Ja.
Het maakt mijn leven ook een stuk makkelijker.
Ja, en dat is veel met tekst. En je had het natuurlijk over Midjourney. Dat is voor beelden.
Ja.
En gaat dat nog steeds via Discord? Dus dat je je prompt in moet typen. Waarom is dat eigenlijk?
Ja, zo is het ooit begonnen. En Discord is voor een hoop oude mensen zoals ik, is dat een hel.
Ja,
maar voor jonge mensen is dat, weet je, die zitten al in die gamingwereld. Dus voor hun is het de meest normale manier van doen. Maar Midjourney, ik ben een fan van, maar DALL-E 3 is ook onlangs gelanceerd.
Yeah.
Dat is gewoon via tekstprompt. En dan kun je gewoon vanuit je ChatGPT-omgeving kun je tegen een beeldgenerator aanpraten.
Oh, yeah.
Dus dan wordt het al veel gebruikersvriendelijker.
Oké, nou dat is wel heel fijn inderdaad. Ik heb er een beetje mee gespeeld, er komt niet altijd mooi beeld uit. Midjourney is op zich wel beter. Ik
heb DALL-E 3 is...
DALL-E 3, ik heb gewoon een gratis versie gedaan en er kwam niet zoveel uit.
DALL-E 3 gaat weer vrij ver. Okay, en weet je, wat ik er ook weer interessant aan vind, is, je kunt ze ook een foto geven.
Ja.
Van wat gebeurt er op deze foto? Herken je deze foto? Ik zag gisteravond beelden voorbij komen dat men satellietfoto's aan ChatGPT gaf en zei van herken je deze plek? En dan gaat hij gewoon op basis van die foto, gaat hij in zijn database, gaat hij lopen graven. En dan zegt hij gewoon dit is New York, dit is Amsterdam.
Oh,
Vind ik mega interessant. Geef me een foto van een fiets. en ik moet mijn zadel moet ik verlagen, hoe moet ik dat doen?
Ja.
Dan herkent hij gewoon de context van die foto en dan gaat hij jou een handleiding geven.
Ja, dat is top.
Ja, dat vind ik fantastisch. Wat betekent dat voor leren en onderwijs straks?
Ja, dat zou heel gaaf zijn, want mijn kinderen ook. En boeken lezen bijvoorbeeld vinden ze echt hartstikke ingewikkeld. Die kijken liever filmpjes en video's.
Ja, maar boeken lezen, uiteindelijk is dat ook gewoon saai.
Beelden
spreken gewoon veel meer aan.
Ja, zeker weten, ja. Even kijken. Oh ja, ga ik de AI-vriendjes op social. Dat is wel even een leuk, vind ik wel een goede overgang. Want daar hadden we het net al even kort over. Het begon natuurlijk ooit met, of ooit, dat is een half jaar geleden of nog niet eens, dat Snapchat een AI-vriendje aankondigde, die je dan helemaal zelf mooi kon maken. En ik las dat Meta ook met een AI-assistent gaat komen. Misschien Facebook, Instagram of en WhatsApp trouwens. Ja, dat noemden ze ook. Ik las een artikel waarin jij geïnterviewd werd in het Parool. Een stukje heb ik gelezen. En dat was heel negatief over dat Snapchat dat deed om puur om geld mee te verdienen. Zodat ze een profiel van je kunnen opbouwen en daarop kunnen adverteren. Hoe denk jij dat dit, ja, hoe dat zit bij Snapchat?
Nou, Snapchat heeft gewoon op een gegeven moment hebben ze een knop omgedraaid, zodat 350 miljoen mensen ineens een chatbot als vriendje hadden.
Ja, ja.
En daar mee gingen communiceren en dus hun data achterlaten. Ja. En big tech bedrijven die spelen met data van mensen, daar zijn nu genoeg cases van die niet goed uitgepakt hebben.
Dat is zeker waar.
En dan weet je. En mensen, dat is één ding waar ik me druk om maak. Maar waar ik me nog veel meer druk om maak, is het feit dat je bouwt een relatie met dat ding op.
Ja.
En dit is nu, hè. Hoe ziet die relatie er over 10 jaar uit?
Ja.
En ik denk dat het ook, ja, het wordt een hele intieme relatie. Het gaat als het ware onder je huid. Het gaat bijna in je brein zitten.
Ja.
En daar ga je alles aan toevertrouwen. Ik ken ook voorbeelden van, ik geloof in Noord-Korea of Zuid-Korea of China. Iemand die ook met zo'n avatar trouwt. En op een gegeven moment krijgt die avatar krijgt dan geen update meer. Ja, wat doet dat dan met je relatie? En daar lachen we om. Dat snap ik ook.
Ja.
Maar ik ben daar bloedserieus in. Als je nu jong bent en vanaf jongs af aan bouw jij een relatie op met een AI-karakter. En die dingen worden veel beter. Hè? AI zal nooit meer slechter worden dan dat het nu is.
Nee.
Dus ja, hoe ziet dat er over 10 jaar, over 20 jaar? Dan kom je ook in die science-fiction-achtige films als Her terecht.
Ja, Her. Ik heb hem pas weer gekeken.
Ja, maar het is wel de realiteit. En we staan dit gewoon toe. En weet je, mensen hebben het alleen maar over het feit dat ze al onze data bewaren. Maar ik maak me nog veel druk over het feit dat we hier echt een relatie mee aangaan.
Ja, ja. En dus dezelfde tools, denk jij dat, want die data moet dan wel bij dezelfde partijen blijven. Ja, dat is allemaal.
Wat je net ook zegt, Meta, Facebook, kondigt ook van de week 18 verschillende karakters aan.
Waarmee
je kunt communiceren. Maar nu zijn het er 18, straks zijn het er 100 of 1000 of 100.000.
Ja.
Iedereen krijgt gewoon zijn eigen virtuele vriendje, waarmee je tot in de lengte van dagen kunt ouwehoeren.
Want dat is het idee, dat je gewoon eentje uitkiest die bij je past? Of zou het? Dat weet
nou, sterker nog, ik denk dat op een gegeven moment je kiest een karakter, die bouw je op, dat hij er leuk, aardig uitziet.
Ja.
Maar vervolgens zal hij zich aanpassen aan jouw gedrag.
Ja.
Dus dan weet hij precies wat jij leuk, interessant vindt. En wordt hij in relatie alleen maar hechter.
Net zoals een algoritme dus, van TikTok. Oh jee. Ja, dat nee. Maar hoe kunnen we dan, wat moeten we dan met onze kinderen doen die nu zullen lopen te chatten met die bots? Of is dat?
Nou ja, je ook daar gewoon in ieder geval weer dialoog met je kind aangaan. Ja. Van weet je, het is niet echt. Wat doe je, weet je? Misschien moet je toch maar zo met echte vriendjes buiten gaan spelen. En dat klinkt allemaal heel oudbollig. Maar we hebben iets geïntroduceerd en we weten niet hoe het er uiteindelijk over 10 jaar uit gaat zien. En niemand die zegt van stop, dit moet verboden zijn. Of weet je, we gaan er allemaal mee spelen.
Ja.
En opeens is dan de realiteit.
Ja. Ja, ik vind dat bij jouw verhaal ook wel vaak, dat het wel spannend is van wat er gaat eruit komen. Aan de ene kant blijf je positief, maar je hebt ook je zorgen natuurlijk.
Nou, ik probeer er heel kritisch over te zijn.
Ja,
En niet alles maar klakkeloos te slikken van wat jou wordt aangedragen.
Nee, dat is ook
en wel kijk, goed, weet je, wij mensen zijn eigenlijk totaal niet kritisch. Want ook zo'n, ik weet niet hoe vaak jij nog de cookiepagina's naleest die je wegklikt.
Ja, niet.
Dus ja, dat gebeurt hier dus ook mee. En ja. Op een gegeven moment ook met sociale media, pas na 10 jaar. Ik geloof dat ik in 2013 heb ik een rapport gelanceerd met oud-collega Jaap Bloem. Dat was de zwarte kant van sociale media.
Ja.
Met 10 gitzwarte gevaren. Dat werd toen uitgelachen. Omdat men het ook niet zag, maar daarin omschreven al, die apparaten zijn verslaafd. Je kunt niet meer zonder, ze weten veel over, ze bewaren jouw data. Nou ja, nu 10 jaar later zijn de meeste mensen het er mee eens dat dat toch
dat
wel
klopt.
Klopt. En niet dat het op mijn eigen borst wil kloppen, maar dit gaat dus ook gebeuren. Dus we zouden af en toe wat meer moeten nadenken.
Ja. Maar soms is het wel moeilijk hoor, want als ik ook naar mezelf keek, ik vond Instagram zo geweldig de eerste jaren dat er was. Het was voor mij gewoon, dit is het medium waarmee ik in contact kon komen. Nou, al die positieve dingen. Terwijl ik natuurlijk langzaam ben gaan lezen over de negatieve kant, over de donkere kant en de misbruik. En dat vind ik wel, ik vind het heel jammer, want ik blijf dan altijd nog die positieve kant zien.
Maar ik denk dat, kijk naar het huidige straatbeeld, de hele... stijl, de look en feel van Instagram zie je verduurd op straat voorbij komen. Ja. Jonge dames die omgekeerde Nike-iconen als wenkbrauwen hebben. Opgespoten lippen, botox, fillers. En steeds jongere mensen gaan naar de plastisch chirurg om maar op een digitale selfie te lijken.
Ja, dat is ook zo.
Ja, vind ik niet heel goed.
Nee, het heeft ons veel goeds gebracht. Maar ook inmiddels hebben we door dat het niet heilig is. En zeker de modellen niet, denk ik, die erachter zitten. Of de businessmodellen.
Ja, absoluut.
Die daar aan toe bijgedragen hebben. Wat vind je dan eigenlijk van de virtual human accounts op Insta? En ik zag bijvoorbeeld dat er ook een Nederlands is. Die wil ik eigenlijk ook wel in mijn podcast. En Sandra, ik ben de naam nu even vergeten.
Nee, dat is van Maarten Rijzenberg. Van Rijzenberg van bedrijf Rauw.
Ja, die heeft ook een virtual human gelanceerd. Dus onze Nederlandse. We hebben in Nederland er eentje. En het voelt eigenlijk als ik er naar kijk nog een beetje... Nou, niet echt heel erg echt. Je ziet meteen van de grootste, bijvoorbeeld die Little Miguela. Ja dat weet je, dat zie je meteen dat het niet echt is.
Nou, er zijn ook een aantal dames op Instagram. Ik weet even de naam niet. Die zien er ook bloedmooi uit. Maar die zijn ook niet van echt onderscheiden. Die hebben echt honderden duizenden mensen die hun volgen.
Dus misschien een keuze dat het net... lijkt.
In het geval van de virtuele mensen die je opnoemt, daar is nog een bewuste keuze, ja. Maar weet je, het is een beetje... Ik was vroeger het fan van Donald Duck.
Ja.
En dat was in mijn hoofd ook een soort avatar. En ik denk dat dit ongeveer hetzelfde is.
Ja.
En
wat een mooie vergelijking eigenlijk. Hoor je ook brieven naartoe sturen, natuurlijk.
Ja, maar dat was er ook zo. Dan had je het idee dat je met Donald Duck of met Mickey Mouse of met de Tina, de Penny. Het is ongeveer hetzelfde niveau, alleen nu zit de kunstmatige intelligentie achter.
Ja,
dus ik ben er heilig van overtuigd dat dit ook succesvol gaat worden.
Ja, dus dan kun je nog zo'n chatbot aankoppelen eigenlijk, of ze kunnen gewoon dat worden.
Het is een chatbot op anabolen.
Ja.
Het is een chatbot met een lichaam.
Ja. Ja. Oh ja, dat is eigenlijk ook mooi gezegd, ja. Wauw. Ja, ik vind zelf, het is heel leuk om te zien. Ik vind het interessant dat ze ook gewoon klussen krijgen, betaald worden voor hun kleding en zo. Maar, en ik zie dat mensen soms geloven dat het echt is, maar dat het in de comments wordt het ook gecorrigeerd van nee, maar het is niet echt of hij is niet echt. Dus het is wel...
Maar mensen gaan er wel, ook daar gaan mensen een relatie mee aan.
Ja,
en het maakt ook voor de meeste mensen niet uit of dat dan echt of niet echt is. Ze hebben er een parasociale relatie mee.
Ja, ja.
Dus... dus dat is ook prima. En ik kan me ook voorstellen dat merken of bedrijven zich hier heel erg content bij voelen.
Ja.
Dat je inderdaad iets hebt wat je volledig onder controle hebt.
Ja, precies.
En dat een bepaalde uitstraling, een bepaald karakter heeft wat heel goed past bij jouw merk.
Eigenlijk is het inderdaad, ik zit net te denken, bedrijven hebben logo's en huisstijlen. Misschien heeft elk bedrijf straks ook wel een eigen avatar of zo. Het zou zomaar kunnen.
Ja, nee, kijk naar McDonald's, die hebben die clown...
Dat is waar.
Dat chickenbedrijf, die hebben die oude man. Maar die hebben ze ook als avatar hebben ze die op Instagram.
Ja, want ik wou net zeggen, zijn ze ook al, is die clown al tot leven gebracht dan?
Die clown niet, maar die man, die man van die kippen, snack, pharma, die wel. KFC.
Ja,
die hadden inderdaad, die hadden hem dus virtueel verjongd.
Ja.
En ook op Instagram losgelaten. Die was hartstikke populair. Dat was gewoon een sexy man met een grijs baardje. En dat vonden een hele hoop mensen vonden het heel prettig om daarmee te kletsen.
Grappig, hè? Ja, ik kan me voorstellen dat het in de branding, in de marketing interessant kan zijn. Ja, even kijken. Ik wil nog het zo nog hebben over de metaverse, maar nog heel even terug. Dat ik in jullie boek ook wel duidelijk las dat we eigenlijk geen fake news moeten zeggen. Want dat zeggen mensen natuurlijk in de volksmond, zeggen ze altijd fake news. Maar het is eigenlijk desinformatie.
Ja.
Kun je dat nog eens uitleggen?
Desinformatie, dat is bewust verkeerde informatie maken. Dus ik maak heel bewust een samenzwering aan. Of ik ga heel bewust nepnieuws of foutieve feiten ga ik verspreiden.
Ja.
Om de boel te bedonderen.
Ja.
En kijk, desinformatie, ik ben zelf aanhanger van de conspiratietheorie dat vogels niet langer bestaan. Dat is bedacht door een student, als één grote grap. Die heeft gezegd dat alle vogels zijn door de Amerikaanse overheid uit de lucht geschoten. Die zijn vervangen door drones, om maar de burgers in de gaten te houden. Dat is ook meteen de reden waarom vogels op elektriciteitskabels zitten, om zichzelf op te laden. Dus dat vind ik heel erg humor, en maar dat is ook desinformatie.
Ja.
Maar die is dus wel leuk bedoeld, maar kijk naar QAnon, die samenzweringstheorieën, de Pizzagate.
Ja.
Kijk naar hoe Donald Trump bewust foutieve informatie verspreidt om maar mensen te beïnvloeden.
Ja,
dat is niet goed, dat is niet positief, dat is eng.
Nee, dat klopt. En dan fake news is een foute term of zo, hè? Las ik dat het dan niet...
Ja, maar dat was een vermoed Nederlands woord voor
ja.
Nieuws is per definitie altijd juist, dus dat kun je niet dan nepnieuws
precies,
noemen.
Precies, dat was het, ja.
Maar we hadden daar een mooi woord, een oxymoron, nee?
Ik heb pas nog die bladzijde.
Moet je nagaan, dat ik nu nog steeds van 2 jaar terug onthouden.
Ja, nou, dat vind ik heel knap, want ook nog, je hebt met z'n 3 geschreven.
Ja.
Dus niet elk woord is van jou natuurlijk,
nee,
denk ik.
Nee, dit stukje ook niet, dus maar goed.
Krijg de microfoon uit. Nou, en de metaverse, want dat vind ik ook zo leuk. Hè? Toen, ik denk, wanneer kwamen ze voor het eerst dat Mark Zuckerberg... De metaverse was al lang geleden, maar Mark Zuckerberg kwam toen met de metaverse en Horizon. En ik heb dat clipje helemaal ontleed dat hij erover dingen over ging vertellen. Maar toen dacht ik, maar hoe gaat social media er dan uitzien? Want dan is het niet meer op je schermpje, dan ga je niet meer scrollen. Dus eigenlijk gaat het dan over social media, over de contacten met mensen.
Mm-hmm.
En hoe ziet dat er dan in de metaverse uit? Heb jij er wel eens over nagedacht?
Ja, een klein beetje.
Ja? Pas wel.
Nee, ik denk dat
bijvoorbeeld een Instagram. Instagram gaat heel anders.
Nou, dat wordt een tweedimensionale representatie in een 3D-achtige omgeving. Maar het spannende aan de metaverse is het grappige is, wij publiceerden het boek. Echt net publiceerden wij in oktober 21.
Ja.
En volgens mij een maand later maakte Facebook bekend dat ze van Facebook Meta zouden gaan heten.
Ja, precies.
En dat de metaverse heel groot zou worden. En wij hadden er al over geschreven. Dus dat was de mooiste promotiecampagne die ik had ooit kunnen bedenken.
Ja.
Maar het interessante was, toen Mark Zuckerberg dat bekend maakte, had hij ook een anderhalf uur durend filmpje gelanceerd, waarin hij liet zien wat het dan was.
Ja.
En er vielen een aantal dingen daarin op. Ten eerste heeft hij het voortdurend over experience, over ervaring, over je onderdompelen in een 3D-achtige wereld.
Ja.
En daar zit denk ik ook de kracht van in. Sociale media bekijk je op je telefoon of op je beeldscherm. Maar je bent met het scherm bezig. En met een metaverse 3D-achtige wereld ga je als het ware door het scherm heen. En word je onderdeel van die virtuele wereld. Dus dan ben je zelf eigenlijk ook veranderd in een stukje media. En dat maakt die ervaring ook zo krachtig.
Ja.
En ik zei dat straks al, wij hebben een tijd lang iedere maandagochtend met zo'n VR-bril van Facebook, van Meta, op met elkaar vergaderd. En het interessante was, ik heb nog iedere dag met mijn mede-collega's een koffiemoment op Teams. Een half uurtje lang zitten wij via Microsoft Teams te praten via een scherm. Maar die maandag, we zetten de bril op en je gaat door het scherm heen.
Ja.
En je deelt met elkaar een virtuele ruimte. Dus ik hoor mijn collega's ook links en rechts. Ik kan ze nagenoeg aanraken.
Ja.
En we gingen ook iedere keer op een soort van safari. Daar gingen we die plek gingen we verkennen. We deden als gorilla's deden we ticketje in een virtuele wereld. En dat dan moest je elkaar echt aanraken. Dat was toch wel een extra dimensie, letterlijk en figuurlijk, wat het huidige internet gewoon ontbreekt.
Ja, dat is ook zo.
Dus het is de ervaring door het scherm heen, je onderdompelen en onderdeel zijn van die wereld. En dat is met sociale media in een 2D-achtige wereld is dat heel anders.
Ja, dat is heel anders. Want stel, ik vind iemand leuk in Amerika. We hebben een gezamenlijk gesprekje over iets op Insta. Dan zouden we ons in de metaverse kunnen begeven en elkaar in het echt ontmoeten als avatars.
Dat zie je dus keihard daar naartoe gaan. En dat was ook van de week zo interessant toen die Lex Friedman met Zuckerberg aan het communiceren was in die virtuele ruimte. Omdat ze echt een hele hyperrealistische representatie van zichzelf hadden. Dus ze waren met z'n tweeën in die ruimte. En hoe je keek links of rechts of van boven naar beneden. Jij zat gewoon tegenover mij alsof je levens echt was.
Ja.
En dus dat onderscheid ook daar weer tussen echt en nep wordt gewoon flinterdun.
Ja.
En dat vind ik, weet je, dat vind ik positief. Ook het voorbeeld dat je zelf aandraagt, dat je met iemand kunt communiceren aan de andere kant van de wereld, alsof die gewoon met jou in dezelfde ruimte zit.
Ja.
Nou, dat zou een hoop shit met vliegtuigen en zo en het klimaat voorkomen. Dus ja, waarom niet?
Ja, dat is de goede kant inderdaad. Ja, er zijn natuurlijk ook weer, er zijn heel veel mensen die zijn er wel huiverig voor, hoor. Voor als ik spreek over de metaverse en de ver van mijn bedshow. En dan moet ik een bril voor opzetten.
Ja, maar dat is denk ik ook weer de aard van het beestje. Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Dus zolang je wat ik al in het begin ook al zei, als je het zelf niet aan de lijve ondervonden hebt, als je niet hebt meegemaakt, als je niet bewust mee geëxperimenteerd hebt, kun je er ook geen mening over aanmeten.
Nee, dat is ook zo.
En het staat nog allemaal in de kinderschoenen, hè. Maar kijk, over 10 of 20 jaar verder, dan ben ik al lang opgelost en weg. Maar dan kan ik me heel goed voorstellen dat andere mensen daar gretig gebruik van maken.
Ja, en want je zei het ook al, die Ray-Ban-bril, zie jij dat ook als... dan verandert er zoveel, denk ik, als het schermpje natuurlijk verandert van smartphone naar op je bril. Dan moet alles anders. Alle designs moeten anders.
De user interface is gewoon straks compleet anders.
Ja.
En ik weet nog niet precies wat die bril kan, maar je bril zal naar jou gaan kijken, hoe je ogen zich bewegen.
Ja.
En op basis van de omgeving waar je bent, zal je de juiste informatie op je netvlies projecteren.
Ja, precies. Maar wel één ding, want ik ben dat boek aan het lezen over jouw gezicht is nu van ons, net uitgekomen. En dat vond ik wel interessant, dat eigenlijk die software om gezichten te herkennen, want kijk, met die bril op zou het heel handig zijn, mm-hmm, dat je precies weet wie er rondloopt. Maar dat willen ze nu wel tegenhouden, heb ik een beetje het idee. Als je dat boek leest, hoe erg dat gezichtsherkenning gewoon niet openbaar zou moeten worden.
Nou ja, omdat je, ik denk dat gewoon het achterliggende principe, je bent per definitie verdacht door die kunstmatige intelligentie.
Ja.
En dat moet je denk ik zien te voorkomen.
Wat bedoel je daarmee eigenlijk, verdacht?
Nou ja, dat die technologie is alles aan het trekken en tracen.
Ja. Ja.
Dus iedereen die hier over straat loopt, over de oude gracht, die wordt gemonitord, in de gaten gehouden. En het hoeft mij, de kunstmatige intelligentie, en er gaan allerlei bellen af.
Ja,
waarom?
Dan wordt het wel lastig, want dan heb ik die bril op, ik pak een keer mijn bril. En dan zie ik wel de pinautomaten, en hadden we trouwens vroeger ook al, met Layer, weet ik nog, zo'n appje. Maar dan is het dus op je bril, maar niet mensen. Dat moet dan uitgeschakeld worden, want alle technologieën kunnen dat straks dan.
Ja, dus dat is denk ik ook het punt wat ik het boek overigens nog niet gelezen.
Nee.
Maar dat is denk ik wel het punt wat we proberen te maken met gezichtsherkenning. Dat je, dat je mensen eigenlijk gewoon met rust moet laten.
Ja, precies. Ja,
want dan is er straks geen privacy meer. En je hoeft, weet je, nu leven wij nog in een democratie. Maar hoe ziet dat er over 10 jaar uit? En we weten allemaal, ook vanuit de Tweede Wereldoorlog, de Nederlanders waren experts in het bijhouden van databases.
Oh, ja.
En daar hebben de Duitsers gretig gebruik van gemaakt destijds.
Ja,
wie straks aan het bewind is. En wat gebeurt er inderdaad met jouw data in de cloud van China of in de cloud van Amerika?
Ja, precies.
Je hebt er geen controle over.
Nee. Ik zag wel dat je ook als een van de eerste had jij ook zo'n avatar foto's gemaakt van jezelf. Dus dat je gezicht had geüpload en daar mooie of andere foto's van had gemaakt.
Ja.
En heb ik ook natuurlijk mee geëxperimenteerd. Ik vind het superleuk om dat te zien. Maar iemand zei tegen me, dat moet je niet doen, want dan hebben ze je gezicht. En dan en toen dacht ik, nou, wat zal dat nou voor ingewikkeld? Dat zal wel niet zo ver komen. Maar toen was ik begonnen met dit boek en toen dacht ik wel,
terecht punt. Maar dat is ook... dat is altijd een beetje een dubbelrol die ik heb. Ik probeer zelf ook zoveel mogelijk te experimenteren met nieuwe technologie. Om te kijken wat het kan of wat het niet kan.
Ja.
Dus dan moet ik ook af en toe zelf me opofferen als slachtoffer.
Ja, precies. Ja. Ja, dat is mooi. Ik doe dat ook. Ik doe het graag, want ik vind het ook zo interessant om te zien wat het wel kan. Zie jij eigenlijk, om een beetje richting afronding te gaan, zie jij nog trends, ontwikkelingen binnen social media en het echt nep die we niet hebben besproken of waar we het niet over hebben gehad?
Nou, ik denk dat we, kijk, als je kijkt naar de toekomst van sociale media, ik denk dat we naar een synthetisch internet toe gaan.
Ja.
Dat we een internet gaan krijgen of sociale media gaan krijgen die gewoon bevolkt wordt door kunstmatige karakters.
Ja.
Die niet van echt te onderscheiden zijn, bewust of onbewust. Daar gaan we wel mee dealen.
Dus de gewone vriendschappen, want dat zie je eigenlijk al sowieso bij TikTok en Facebook, zijn ze aan het wegdrijven van jou en onze connectie, maar meer de creators krijgen de overhand.
Ja.
Maar dan wordt het dus de vraag of ze überhaupt echt zijn.
Ja, en ook met alles wat je ziet of alles wat je leest of alles wat je hoort, is het nog echt of nep? Het zal steeds meer synthetisch zijn. Dus het synthetische internet is denk ik zo'n term, of synthetische netwerken. Dat zal de komende jaren wel weer wat groter gaan worden.
Ja, Ik ben wel heel benieuwd hoe dat eruit ziet, hoor. En op LinkedIn bijvoorbeeld, op andere social media kanalen, hoe zie je het dan voor je? Daar gaat het toch echt om persoonlijke relaties.
Ja, maar volgens mij zijn die er ook al, dat er ook alweer virtuele krachters op LinkedIn bestaan. Die ook weer volgers en aanhangers hebben.
Dat zou ook niet zo
en die ook weer content produceren.
Ja.
Dus ja, dat.
Komt op alle kanalen dan.
Op alle kanalen.
Ja.
En dat is, weet je, dat is ook een beetje een speelveld waarin we ons nu als auteurs van dit boek in gaan begeven. Dit was echt, we hadden het echt over originele kopie, echt een nep. En ik denk dat we nu bezig met onderzoeken zijn wat het verschil is tussen menselijke intelligentie en kunstmatige intelligentie. Mensen en überhaupt kunstmatige mensen.
Ja.
En dat speelveld zich de komende jaren gaat ontspinnen.
Ja. Maar het is nog niet zo makkelijk, hè? Want als je inderdaad dingen wil maken. De techniek wordt natuurlijk wel steeds makkelijker, zit ik te denken. Omdat ik zelf nu ook al met tools aan het spelen ben. En jij doet het al heel veel. Het wordt makkelijker. Maar krijgen we niet ook steeds meer een weg? Want er zijn ook heel veel mensen die helemaal niks ermee te maken hebben of willen hebben.
Weet ik niet. Ik denk dat het, weet je, nu is het nog een beetje complex. Maar het klonen van iemands stem via een tool als 11 Labs. Ik hoef maar een YouTube-filmpje van jou te downloaden. En ik haal 1 minuut van jouw stemgeluid eraf. En ik kan jouw stem.
1 minuut al. Oh, ja.
Ik zie jouw stem graag feilloos reproduceren. Kan je alles laten zeggen wat je wil. Die interface wordt gewoon steeds makkelijker. Die technologie wordt gewoon steeds krachtiger. Ja. Dus straks is het gewoon een appje op je telefoon. En dan kan iedereen het.
Ja.
En weet je ook, nu ben je nog heel erg af en toe aan het programmeren of echt teksten aan het intikken. Maar ook die interface verandert. Binnenkort kun je gewoon met ChatGPT kun je praten.
Oh ja, dat was
het
nieuwste revolutie.
Dan krijg je meteen antwoord. Dus hoe makkelijk kan het worden?
Ja, dat is ook zo. De toekomst van Google zie ik dan ook niet heel rooskleurig in op deze manier. Nu,
nee, maar die zag ik toch al niet zo rooskleurig in. Dus,
nee?
Nee, ja, ik weet niet hoe vaak jij nog googelt, maar de resultaten die je terugkrijgt is erg.
Nou, op alle congressen waar ik kom, zeggen alle experts nog steeds, kijk naar de Google-resultaten. En ik denk elke keer, oh ja, maar ik denk dan over TikTok na en Insta, want daar kijken mijn kinderen vooral naar als ze iets opzoeken.
Ja, ja, ik google dan steeds minder.
Ja, dat klopt. Dus, maar ik gebruik dan ook Jasper, steeds vaker de AI-assistent die ik heel prettig vind. Ja, zo zal dat wel. Dus Google loopt daar. Ja,
nou, misschien kunnen we een inhaalslag maken, maar ik heb Google al een tijd terugverlaten. Dus,
En wat denk je van Meta dan met hun Insta en Facebook en WhatsApp? Ja, de nieuwe ontwikkelingen richting de nieuwe bril.
Ja, ik weet je, ze hebben nou die 18 karakters gelanceerd. En daarmee proberen ze een jongere doelgroep aan te boren. Alleen die jongere doelgroep zit er helemaal niet.
Nee, want ik wou net zeggen, mijn kinderen zitten op TikTok. En Snapchat is voor dagelijks contact.
Dus ik denk het niet.
Nee, interessant. Nou, dankjewel voor jouw bijdrage.
Ja, graag gedaan.
Voor deze podcast. Ik vond het super interessant. Ik heb heel veel geleerd. Je zegt wel heel veel. Ik moet goed nadenken en scherp blijven bij jou. Maar dat is alleen maar fijn. Dankjewel.
Graag gedaan.